Gemeente, zoals aangekondigd hoop ik morgen met de catechisaties te beginnen. De tijden zijn trouwens al vermeld in het kerkblad van een paar weken geleden. Maar voor de zekerheid herhaal ik de aanvangsuren nog even. Voor de eerste groep om 4:15, de tweede om 5:00, de derde om 6:30 en de vierde om 7:15. En dan zal om 8:00, zo de Heere wil, morgenavond de kerkenraad vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? En die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Psalm 24, vers 2 en 3. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de Psalmen, Psalm 132. Psalm 132. En na de schriftlezing zingen we het negende vers van Psalm 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 89 vers 9 na de schriftlezing, Psalm 132, een lied van Maalot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: Zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Ziet, wij hebben van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uwer sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht van uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: Van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: Dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen. Haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. In dit morgenuur op deze voorbereidingszondag willen we met elkaar het woord des Heren gaan beluisteren zoals we dat in de gelezen psalm vinden, in de 132ste psalm en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 132 vers 6 en 7. Ziet, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. We zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen bidden. En dan willen we dankzegging doen voor het gezin van Jaap en Nelke Kiviet, waar in deze afgelopen week een zoon geboren is. Heere, barmhartige en genadige God, wij komen tot u om uw grote en heilige naam aan de morgen van deze dag allereerst ootmoedig te erkennen en dank te zeggen voor het goede dat u ons hebt willen schenken ook in de week die voorbij gegaan is. En het feit dat wij vanmorgen allemaal hier in welstand mogen samen zijn, is er al een bewijs van dat u doorgegaan bent met het werken, met het zorgen, met het zegenen. Heere, gij hebt dat inderdaad in de week die voorbij gegaan is gedurig gedaan. Gij hebt ons gedragen en gespaard. Gij hebt voor ons gezorgd. Gij hebt ons met uw zegeningen omringd. En we mogen vandaag nog in uw huis komen, omdat we allemaal gespaard zijn door uw hand en beweldadigd door uw goedheid. En u geeft u ons in dit morgenuur nog weer het nieuwe en het wel heel bijzondere voorrecht dat we samen mogen gaan luisteren naar wat u in uw goddelijk woord ons hebt nagelaten als boodschap voor zondaren. Heere, vervul onze harten met oprechte dankbaarheid en met erkentelijkheid voor al de onverdiende gunsten aan ons gegeven, aan ons allemaal. En aan sommigen van ons in heel bijzondere zin. En dan denken we aan onze broeder en zuster Kiviet, die verblijd werden door de geboorte van een kind. U hebt het rondom en bij die geboorte alles nog wel gemaakt, Heere. En u hebt niet alleen dit nieuwe leven willen scheppen Maar u hebt ook het leven van de moeder willen sparen. En vooral die zegeningen, die bijzondere weldaden, willen wij met hen ook in het midden der gemeente uw naam dankend erkennen. En u tevens bidden, o God, dat gij verder daar zorgen en zegenen wilt. En dat dankzij uw trouwe zorg dit pasgeboren kind mag opgroeien, kon het zijn vooral ook, en dat in de eerste plaats, in de vreze des Heren. Heren, als wij met onze kinderen dat geheim mogen leren, wat het betekent om de Heren te vrezen, dan hebben wij het eigenlijke geleerd. En dan is de rest allemaal bijzaak. Als we dat in ons leven mogen gaan verstaan door het werk van uw Heilige Geest, en als gij dat ook aan onze kinderen geeft, Heren, dat wij u mogen kennen tot zaligheid, u mogen liefhebben, u mogen toebehoren, u mogen volgen. Heren, wat zullen we dan nog meer begeren? Schenk dat in dit gezin in het bijzonder, maar we bidden het voor al onze kinderen, we bidden het voor onze jonge mensen, we bidden het voor vaders en moeders, we bidden het voor ons allemaal, Heren, dat gij ons in de eerste plaats wilt doen zien dat dit het voornaamste is. En dat we voorts niet alleen mogen zien dat het het voornaamste is, maar dat we het ook mogen zoeken met ingespannen krachten en niet zullen rusten voordat we het deelachtig zijn. Schenk ons zo ook op deze dag alles wat we nodig hebben, Heren. We zijn immers samen rondom uw woord, we zijn samen om te luisteren naar uw boodschap. Laat uw woord dan ook mogen klinken en laat het woord der prediking niet anders zijn dan de vertolking van wat gij ons in dit morgenuur op deze voorbereidingszondag te zeggen hebt. Opdat uw woord op de rechte wijze verkondigd mag worden, Heren. En wil dat het geval zijn, dan heeft ook uw dienstknecht het van node dat gij door uw Heilige Geest hem zelf leidt en voorlicht en dat gij hem te spreken geeft. Want uw knechten zijn ook afhankelijk van wat gij ze geven wilt. Paulus heeft het gezegd, onze bekwaamheid is uit God. En Heren, dat zal altijd zo blijven. En laten uw knechten het zich ook diep bewust mogen zijn. Dat ze alleen dan bekwaam zijn als gij hen bekwaam maakt. En dat ze ook alleen dan zullen kunnen spreken als machthebbende, als gij aan hun woorden uw eigen gezag en autoriteit verleent. En dat ze ook alleen dan zullen getrouw zijn als gij hen getrouw maakt. Heren, we bidden van u dat uw woord dan de rechte wijze verkondigd mag worden en dat het zegen mag brengen, dat het vrucht mag dragen in het midden der gemeente. En dan weet u, Heren, wat we nodig hebben. Want u kent ons allemaal. U kent ons in onze dagelijkse levensgang. U kent ons in de moeiten die er kunnen zijn in ons leven op aarde, in de vragen waar ons hart mee vervuld kan zijn. U kent ons ook in onze verhouding tegenover u en tegenover het sacrament. Deze voorbereidingszondag worden we immers geroepen om ons ook door uw woord te laten voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. En Heren, u weet u wie wij zijn ook in onze relatie tot het sacrament van het heilige avondmaal. U kent de avondmaalgangers en u kent hen die dat niet zijn. U kent de rechte avondmaalgangers en u kent ook de gewoonte avondmaalgangers. U kent degene die afblijven en die dat doen omdat het zo hoort en niet anders kan, maar u kent ook diegenen in ons midden die afblijven of misschien niet altijd, maar dan toch geregeld afblijven, terwijl dat ook niet recht is, terwijl dat ook eigenlijk ongehoorzaamheid is. Ach Heren, u ons allemaal kent, willen wij u bidden dat gij uw woord dan ook op de juiste plaats wilt brengen. En dat gij het woord in zijn juiste toepassing op het juiste adres wilt afgeven. Opdat we er niet onderuit kunnen komen. En opdat we weten aangesproken te worden in onze verschillende levensgang, maar ook in onze verschillende verhouding tegenover u. Laat uw geest uw woord indragen in het hart van een ieder van ons. En geef dat dat woord zo zijn kracht mag hebben en zijn werk mag doen. U de Heere welbehagelijk, ons tot zaligheid. Heere, leid ons zo in de overdenking van uw woord. En wilt gij het alles nog genadig wel maken. Niet alleen met ons hier, maar dan denken we ook aan onze zieken. En we denken aan onze bejaarden. En we denken aan al diegenen die niet met de gemeente kunnen opgaan. Velen van hen mogen toch met ons meeleven en meeluisteren in deze ogenblikken. Zegen uw woord ook voor hen in hun omstandigheden. En laat zo dat woord van u, zoals het in deze plaats verkondigd mag worden, ook op andere plaatsen nog zijn zegen mogen brengen. Heere, we bidden u dat gij geven wilt dat al de arbeid in uw koninkrijk mag dienen aan de verheerlijking van uw naam. En dat gij al uw knechten wilt bekwamen en sterken. En dat gij al de samenkomsten van uw volk wilt verrijken met uw eigen inkomst, met uw bezoek. Vergeef genadig al onze zonden, Heere. En wilt gij wegnemen al onze ongerechtigheden en alles wat niet is naar uw heilige en goddelijke wil. Delg uit onze schuld en verzoen onze ongerechtigheden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 132, de versen 4, 5 en 6. 4, 5 en 6 van Psalm 132. Gemeente, het is niet met zekerheid te zeggen, maar wel met betrekkelijk grote waarschijnlijkheid dat de 132e psalm een psalm uit de tijd van Salomo is. Uit de tijd van de ingebruikneming van de door Salomo gebouwde tempel in Jeruzalem. En bij die gelegenheid wordt, zo lezen wij ook in het boek van de koningen, gebeden. Salomo gaat voor in gebed en het volk bidt met de koning mee bij de ingebruikname van deze tempel, van dit godsgebouw. En het is zeer zeker mogelijk dat de 132e psalm ook zo'n gebed is uit die periode, waarin zij het dan wat beknopter en wat korter, maar toch ook, net als in Salomo's gebed, de Heere gevraagd wordt om zijn gunst, om zijn zegen in dat nieuwe heiligdom. En dan is het zo dat de dichter van deze psalm het volk eigenlijk voorbidt, in de hoop dat het volk met de dichter mee zal bidden. Als we deze psalm dan lezen, dan zien we dat de dichter in de eerste plaats denkt aan David. En aan wat David heeft mogen doen voor de zaak des Heren. Het was al in Davids hart om voor de Heren een huis te bouwen. Hij maakte al de plannen gereed om een tempel te bouwen in Jeruzalem. Die gedachten hebben David voor een lange tijd beheerst. David kon namelijk de gedachte niet verdragen dat hij zelf in een paleis zou wonen en dat de ark Gods in een tent zou verkeren. Dat klopt toch niet? En vandaar in de eerste plaats zijn plan om de ark op te voeren naar Jeruzalem en daarna om voor die ark een plaats, een tempel te bouwen waar die ark zijn intrek zou kunnen nemen, om zo voor de Heere zelf een heiligdom in te richten. Maar u weet, David heeft die plannen niet mogen realiseren. De Heere heeft hem door middel van zijn knecht de profeet Nathan laten weten dat het niet in overeenstemming met Gods wil is dat David, die een man van de oorlog was en aan wiens handen zoveel bloed kleefde dat hij in de oorlogen tegen de vijanden des Heren had moeten vergieten, de Heren wilde niet dat David de bouwer van dit heiligdom zou worden. Maar David mocht er al wel van alles en nog wat voor doen. Hij mocht er kostbaarheden voor bijeenbrengen. Maar dan zou het plan uiteindelijk toch pas na zijn dood door zijn opvolger, die een man des vredes zou mogen zijn, gerealiseerd worden. En dan gaat het met name in deze psalm om dat ene voorwerp dat in het heiligdom een plaats moet krijgen. Dat ene voorwerp dat eigenlijk het centrale voorwerp van de tempel is. En welk voorwerp is dat? Er stonden in de tabernakel verschillende voorwerpen die later ook in de tempel een plaats kregen. Maar wat was van al die voorwerpen die er waren en die op Gods bevel vervaardigd waren, nu het belangrijkste? Niet de tafel der toonbroden en niet de gouden kandelaar en zelfs niet het brandofferaltaar, maar de heilige ark. En wat maakt die ark dan zo belangrijk? David weet daar alles van. Toen hij nog in Efrata woonde, in Bethlehem, in het huis van zijn vader Isaïe en bij zijn moeder, toen is David op de hoogte gekomen van de betekenis en de waarde van de ark des verbonds. Als kind heeft hij daar al van gehoord. Zijn vader Isaïe was een oprecht godvrezende man, zo we na kunnen gaan in de schriften. En mogelijk nog Vromer en toegewijder aan de Heere en aan de dienst des Heere was Davids moeder. Menigmaal lezen we in zijn getuigenissen woorden waarin hij over zijn moeder spreekt. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, zo zegt hij op een gegeven ogenblik. Daarmee terugdenkend aan wat zijn moeder bij zijn geboorte al gedaan heeft. En hoe zijn moeder hem toen al aan de Heere heeft opgedragen en aan de Heere als het ware heeft overgegeven. Op u leerde ik vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Toen zijn moeder hem te eten gaf, toen heeft zij dat kind als het ware al met haar hele ziel en met haar ganse begeerte overgegeven aan de Heere en aan zijn genade. Wel nu, vanwege deze twee godvrezende ouders was David rijk bevoorrecht en hij heeft in zijn ouderlijk huis in Efrata in Bethlehem van die ark gehoord, als kind al onderwezen in het wondere geheim dat God in die ark tot openbaring brengt. En waar gaat het dan om in die ark? Wel, als u naar de buitenkant kijkt, dan zijn we gauw klaar. Dan is alles gauw verteld. Het was een houten kist met goud overdekt. En bovenop die houten kist lag een massief gouden plaat, een deksel, het verzoendeksel genoemd. En op dat verzoendeksel twee gouden engelenfiguren, voorstellende twee cherubim. En dan, zo lezen we in de schrift ook nog iets over de inhoud van die ark. Er waren met name drie dingen in die ark gelegd. De twee tafelen, de twee stenen tafelen van de wet. Daar stond ook in die ark een gouden kruik waar manna in bewaard werd, het voedsel dat Israël in de woestijn mocht eten. En er was in de derde plaats in die ark ook bewaard de staf van Aaron die gebloeid had. Wel nu, zo zag die ark eruit en zo was de inhoud van die kist. En dan weten we uit de schrift ook nog wat er bij die ark gebeurde. Er werd met name op de grote verzoendag bloed in dat heilige der heiligen gebracht waar die ark des verbonds stond. Die grote verzoendag, dat was de enige dag in het jaar waarop dat mocht, kwam de hoge priester dat heilige der heiligen binnen en hij droeg met zich een schaal met bloed en uit dat bloed sprenkelde hij op en rondom de ark. Nou, wat betekent dat alles? Wat is de betekenis van die kist met goud en dat gouden deksel en met die de zo even genoemde inhoud? En wat is de betekenis van die ceremonie op de grote verzoendag als op dat verzoendeksel het bloed gesprenkeld wordt? Gemeente, de betekenis van dit alles is dit. Met name in die ark toont God dat hij onder zijn volk wil wonen. Die ark is zijn troon. Hij woont, zegt de schrift, tussen die cherubs. Daar zetelt hij, onzichtbaar, als Israëls grote koning. Daar woont hij in majesteit en in heiligheid. En hij bewoont een ontoegankelijk licht, vandaar dat de toegang tot dat heilige der heiligen gesloten was, daarin dat voorhangsel. En slechts één keer per jaar mocht één van heel het volk dat heilige der heiligen betreden, om in de presentie van die grote koning Israëls, die de heilige God is, te verschijnen. Maar niet alleen openbaart God bij en in die ark zijn majesteit, zijn heiligheid, zijn grootheid. Het feit dat er op die ark een verzoendeksel ligt en het feit dat één keer per jaar op dat verzoendeksel bloed gesprenkeld mag worden, is er het bewijs van dat de Heere daar ook in genade woont. en dat hij daar een welgevallen neemt aan dat bloed der besprenging. En dat hij daar verzoening schenkt over de zonden van het volk. En zo is die ark, het symbool van de aanwezigheid Gods in heiligheid en in genade. En als we het dan vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament door mogen trekken, dan is de ark het symbool van Christus. En alles wat er bij die ark gebeurt, predikt ons het werk van Christus. Het gaat om de verzoeningsarbeid van de borg- en zaligmaker. En om nu nog iets duidelijker te weten wat die ark inhoudt, wil ik u naar een aantal plaatsen verwijzen. Eerst in het Oude en daarna naar het Nieuwe Testament, in het 25e hoofdstuk van het boek Exodus. Als ons de voorschriften omtrent de bouw van de ark gegeven worden, lezen we in het 22e vers, en dan heeft God daarmee tegelijk ook een voltooiing gemaakt met datgene wat hij voorgeschreven heeft omtrent hoe die ark eruit zou moeten zien. Dan zegt hij: al daar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Ziet u, het wordt de plaats der ontmoeting. Daar ontmoet God zijn volk. Daar zal hij bij hen komen en daar zal hij met hen spreken. En iets van gelijke strekking vinden we in het boek Numeri, in het laatste vers van het 7e hoofdstuk. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem, dat is met de Heere, te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis, van tussen de twee cherubim. Alzo sprak hij tot hem. U ziet het, de Heere vervult zijn belofte, hij komt daar en daar spreekt hij boven het verzoendeksel van tussen de twee cherubim. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament, naar het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Als het gaat over het woord dat vlees geworden is, dan zegt Johannes daarvan: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. God is neergedaald. Niet meer op het verzoendeksel, niet meer tussen de cherubim. Maar God is neergedaald, God is in het vlees gekomen, in de Heere Jezus Christus. En hij draagt zijn goddelijke heerlijkheid, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Paulus in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief noemt de Heere Jezus, en dan vertaal ik het even anders als dat onze Bijbel het vertaald heeft. Onze Bijbel, onze Statenvertaling, heeft welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Daar gaat het over de Heere Jezus. Ik mag ook lezen welke God heeft voorgesteld tot een verzoendeksel. Hetzelfde woord. God heeft Christus als een verzoendeksel gegeven. Zoals dat Oude Testament het verzoendeksel kende waarop het bloed gesprengd werd en waarin de Heere aanwezig was en waarvanaf de Heere tot zijn volk wilde spreken. Zo is Christus dat nieuwtestamentische verzoendeksel. En in dat verzoenend bloed van Christus is God nabij en is God een God die in genade en in ontferming tot zijn volk spreekt. Dan uw gemeente. Wij hebben van haar gehoord in Efrata, zegt deze psalm. David heeft in zijn jonge jaren, in zijn kindse dagen al gehoord van dat symbool van Gods aanwezigheid, van die troon van Gods verbond, van die troon van Gods genade. En ik denk dat wij die woorden over mogen nemen. Verreweg de meeste van ons, wij hebben in Efrata gehoord van de Heere Jezus en van zijn verzoenend bloed en van de noodzakelijkheid van zijn offer en van de heerlijke betekenis van zijn verzoenend lijden en sterven. Niet waar, de meeste van ons hebben daar in ons Efrata, in ons ouderlijk huis al van gehoord. En dat is dan tevens de zegen van een christelijke opvoeding. Maar zelfs al zouden we er niet in Efrata van gehoord hebben, zelfs al zouden we er niet in een ouderlijk huis van gehoord hebben, door het onderwijs van een moeder of een vader, dan hebben we er nog op andere plaatsen van gehoord. En dan hebben we er vanmorgen in Gods huis weer van gehoord. Gehoord via het woord van die nieuwtestamentische ark, van die Christus der schriften, van dat bloed der besprenging, van dat offer dat hij gebracht heeft, van die boodschap van Gods genade in hem, van die tijding dat in zijn bloed verzoening voor alle zonden gelegen is, van die heerlijke nodiging om te komen tot hem en te betrouwen op hem. Het woord der verzoening, zegt de apostel, is in ons gelegd. En elke door God geroepen dienaar van het evangelie mag het de apostel in deze naspreken. Als hij het woord Gods in opdracht van de Heere verkondigen mag. Het woord der verzoening is in ons gelegd. Dat mag u verkondigd worden, die boodschap van genade, van vergeving in het bloed van de Heere Jezus Christus, die de vervulde ark des verbonds is. En gemeente, wij weten er net als David alles van, nietwaar? Wij weten toch dat we Christus nodig hebben. We weten toch dat buiten Jezus geen leven is. We weten toch dat we alleen door dat bloed van Christus vrede met God kunnen hebben. En dat alleen door de afwassing in dat bloed van Christus onze zonden vergeven kunnen worden. We weten toch dat het beslist noodzakelijk is om Christus tot ons deel te hebben. Die dingen zijn ons toch gezegd en bij herhaling gezegd. En dat is toch steeds weer de kern van de evangelieprediking geweest. Wij hebben van haar gehoord, zo zegt onze tekst. Alleen, de vraag is natuurlijk altijd, niet alleen met dit gehoorde, maar met alles wat wij in ons leven horen, wat doe je ermee? Wat werkt het uit? Wat is de vrucht van deze boodschap? Er waren er veel meer die in Israël van haar gehoord hadden. In Efrata waren er, in Davids directe omgeving en op andere plaatsen waren er die er in hun ouderlijk huis van gehoord hadden, van die ark en van de betekenis daarvan en van Gods genade die daarin openbaar kwam. Velen in Israël hadden zo hun eigen Efrata en in dat eigen Efrata waren zij van hun kindse dagen onderricht in deze dingen. En toch blijkt het dat er in Israël zovelen zijn die zich om die ark niet bekommerden. En de tijding die ze hoorden en de boodschap die ze meekregen en alles wat ze er nou van wisten, dat liet hen onberoerd, dat zei hen niets. Die ark interesseerde hen niet en ze kwamen er niet door in beweging. Hoe kwam dat? Omdat ze bij alles wat ze ervan gehoord hadden toch één ding nog nooit goed verstaan en begrepen hadden. En in ieder geval hadden ze dat ondervindelijk niet geleerd. Namelijk dat zij zondaren waren. En de kennis van de zonde en het besef van het zondaar zijn drukte hen niet. Als iemand dat tot hen zei en als Gods woord dat tot hen zei, dan stemden ze dat wel toe, maar ze konden er best mee leven. En ze zochten geen vergeving. En verzoening, oh, met hun mond wilden ze nog wel belijden dat ze dat nodig hadden, maar ze maakten er geen werk van. Sommigen waren helemaal onverschillig en trokken zich van deze dingen helemaal niets aan. Anderen waren niet zo onverschillig, maar die maakten toch ook geen werk van het zoeken van de ark en van het vinden van verzoening van hun zonde. Ze waren er ook onder Israël die van de gedachte uitgingen dat het vanzelf toch eigenlijk wel in orde was. Die ark die was daar en dat verbond Gods dat was daar. En de openbaring Gods was aan hen gegeven en niet aan anderen. En daarin waren zij hoog bevoorrecht en onderscheiden vergeleken met heidenen. En vanwege die relatie die God gelegd had en vanwege dat verbond dat hij gesloten had en vanwege al die bemoeienissen die hij met hen en met hun vaderen gehad had, waren zij zo gaan denken dat het met die uiterlijke dingen wel in orde was, wat hun verhouding tot God betreft. Maar last van hun zonde hadden ze niet. En het gewicht van hun zonde voelden ze niet. En de noodzakelijkheid van het bloed der verzoening in de plaats der verzoening voelden ze niet. Want die ark is nu al zo lang uit het heiligdom en die is al zo lang op een verborgen plaats in het huis van Abinadab in Kiriat Jearim opgeborgen geweest, dat de meesten in Israël zich die ark niet eens meer herinneren. Is het net niet net eender met velen onder ons? We hebben van de ark gehoord, ik bedoel, we hebben van de Heere Jezus Christus gehoord. En wat hebben we met die tijding gedaan? Hoeveel van ons hebben bij alles wat hen over de Heere Christus verkondigd is, hoeveel van ons hebben nog nooit een poging gedaan om die zaligmaker persoonlijk te leren kennen? Hoeveel van ons zijn, ondanks alles wat ze gehoord hebben, toch nog precies dezelfde gebleven? Het is er met alle ernst en klem op het hart gebonden, buiten Jezus is geen leven. En toch, ze leven nog altijd buiten Jezus. Er is nog niets veranderd. En hun zonden zijn hen menigmaal in de prediking voor de aandacht gesteld en toch ze hebben er nog nooit last van gehad. En het gewicht van die zonde heeft hen nog nooit gedrukt. En ze zitten er nooit eens over in. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En in onverschilligheid gaan ze hun weg met geen ander doel dan het in dit leven goed en aangenaam te hebben. Christus wordt ons gepredikt, maar we gaan niet tot hem. En we bekeren ons niet tot hem. En als zulken zo horen van het sacrament van het heilige avondmaal, van deze inzetting des Heren, dan zegt ook dat sacrament van het avondmaal hen niets. Dat is toch niet voor hen, dat weten ze en dat stemmen ze dan ook nog eerlijk toe. Maar ze hebben een vrijwel ongeïnteresseerde houding tegenover het sacrament. En het enige wat zij doen is kijken wie er aangaan. En dat dan kritisch beoordelen. Zonder dat ze zelf ooit één echte gedachten in het hart hebben over hun eigen verhouding tot dit sacrament. Is dat zo bij u? Dan deugt er niks van. dan hebt u ervan gehoord, van dat nieuwtestamentische bloed der besprenging. Dan hebt u gehoord van die zaligmaker Christus. Dan hebt u gehoord van uw zonden en van uw schuld. En die zonde kan alleen in het bloed van Christus afgewassen worden. En u maakt geen gebruik van die verse en levende weg. En u gaat niet toe tot de troon der genade. En u hebt geen belang bij die boodschap omtrent Gods enig geboren en veelgeliefde zoon, het woord dat vlees geworden is. Ach, dan zit u wel onder de prediking van het woord, maar het woord der prediking doet u geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd is. Er zijn er ook, zo zagen we in Israël waren zulke, hè, en die zijn er denk ik ook vandaag in het midden der gemeente, die van die boodschap gehoord hebben en die aan het horen ervan genoeg hebben. Althans, dat denken ze. Want nu horen ze ervan, van die ark, en nu vinden ze het een voorrecht dat ze die ark in Israël hebben en dat de Heere dat aan hen gegeven heeft en dat de Heere zo tot hen in relatie, in verbondsbetrekking gekomen is, en daar hebben ze genoeg aan. Zulke zijn er ook in de kerk. En wie zal garanderen dat zulke er niet onder ons zijn? Die heimelijk steunen op uiterlijke dingen. Op hun geloof. Op hun verbondsrelatie. Op hun voorrechten die ze hebben. Of misschien nog wel, en dan komt het wat meer in de sfeer van het persoonlijke, het emotionele als u wilt, vertrouwen op hun ervaringen en op hun gebeden en op sommige deugden. En als dan tot hen de tijding komt van de instelling Gods in het heilige sacrament, dan maken ze de balans op en dan kunnen ze op grond van dit en dat en op grond van zulke ervaringen en op grond van zulke voorrechten en op grond van het feit dat ze gelovig zijn en op grond van het feit van nog een paar andere dingen gemakkelijk het sacrament gebruiken. Hoort u bij die mensen? Hoort u bij die mensen die wat gehoord hebben en die aan dat gehoorde genoeg hebben omdat ze het toch geloven? Hoort u bij die mensen die tevreden zijn met wat God zo tot hen zegt in de verkondiging van dat woord en die daar zich aan vasthouden en dan verder eigenlijk zonder enige zielsactiviteit en zonder enige werkzaamheid van het hart in worsteling en in gebed en in strijd voor het aangezicht des Heren toch tevreden bent met wat u dan uiterlijk bezit? Weet u, in onze tekst wordt ons een andere weg gewezen. We hebben van haar gehoord in Efrata, maar dan, we hebben haar gevonden in de velden van Jaar. En tussen dat eerste en dat tweede zit iets wat hier verzwegen wordt, maar wat natuurlijk niet verzwegen mag worden als er over gepreekt wordt. De tekst sluit het zonder het te zeggen in, maar tussen horen en vinden ligt altijd nog zoeken. Vooral als het horen in Efrata plaatsvindt en het vinden in Jaar, dan moet je toch van Efrata naar Jaar. En als je het in Efrata hoort en in Jaar gaat vinden, dan zit daar tussenin dat je tussen Efrata en Jaar aan het zoeken bent. David is niet tevreden geweest met het horen. Hij kon zichzelf niet tevreden stellen met de boodschap die God via zijn ouders tot hem sprak en waar hij van zijn kindse dagen al af bij mocht opgroeien. Er moest in zijn leven nog wat meer gebeuren dan horen. Hij moest ook die ark persoonlijk gaan vinden. En nu weten we uit de historie dat die ark buitgemaakt was door de Filistijnen. dat hij een tijd lang in het land van de Filistijnen geweest is en toen heeft de Heere daar allerlei plagen doen ontstaan, waardoor die Filistijnen bang geworden waren en die ark maar terugstuurden naar Israël. En zo komt die teruggekeerde ark op thuis terecht in het huis van Abinadab in het dorpje Kiriat Jearim, in het veld van Jaar. En daar heeft die ark toen gestaan, een hele tijd, vergeten door het volk, weggescholen in het verborgene. En niemand dacht er eigenlijk meer aan. Teken van Gods tegenwoordigheid onder zijn volk. Het teken van Gods genadige inwoning onder zijn volk. Vergeten. En er kon natuurlijk ook, als die ark daar in het huis van Abinadab in het dorpje Kiriat Jearim is, niet jaarlijks een grote verzoendag gehouden worden. Dat begrijpt u. Maar dan komt de tijd in Davids leven dat hij de gedachte krijgt aan die verwaarloosde ark. En het feit dat die ark verwaarloosd en vergeten en verborgen zoek geraakt is, kan David niet langer verdragen. Die schande kan hij niet langer laten voortbestaan en dus gaat hij de ark zoeken. En hij laat bericht uitgaan in gans Israël om op de hoogte te komen van de verborgen plaats waar die ark te vinden zou zijn. Want er is in Davids hart een brandende begeerte ontstaan, een vurig verlangen om die ark des Heren weer te mogen zien. En om de dienst der verzoening bij en rondom die ark weer te herstellen. David heeft begrepen, het is in Davids ziel ontwaakt wat hij in Efrata al gehoord heeft. En waar zijn ouders hem al in hebben onderwezen, hoe noodzakelijk het is dat er verzoening geschiet over de zonden van hem en van het ganse volk. En een sterk verlangen naar de ontmoeting met de Heere, naar de gunst van de Heere en naar de vergevende genade van de Heere drijft hem ertoe om de ark te gaan zoeken. Kijk, en dat is vrucht van zaligmakend luisteren. Hier ziet u dat je op verschillende manieren kunt horen. Je kunt horen in Efrata, of waar je dan ook bent. Je kunt horen in het lezen van het woord van God en onder de verkondiging van het woord van God, zo dat je aan dat horen genoeg hebt. Want de Heere heeft het toch gezegd, zo kun je concluderen. Maar er is ook een horen dat deze vrucht draagt in ons leven. Een horen de boodschap aangaande Jezus. Een horen de boodschap aangaande Jezus bloed en de verzoening in zijn bloed. Er is ook een horen dat resulteert in de vraag, de bede. Geef mij die Jezus. Een horen dat resulteert in de ontdekking van eigen armoede, van eigen nood, van eigen ellende. En dan daartegenover, geef de Heere dit redmiddel, deze verlosser, deze zaligmaker van zondaren, wiens naam Jezus is, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. En de boodschap omtrent hem en omtrent zijn heerlijke en heilige naam wekt in de ziel van de ontdekte, van de verslagen zondaar, die zijn nood ging peilen en die zijn schuld ging beseffen en die zijn armoede voor de aandacht kreeg gesteld. Deze vrucht dragen, hem moet ik hebben. En dan wordt het hart bewogen om naar hem uit te gaan en hem te zoeken. Och, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Zo zegt Job. Is dat zo bij u? Dat die boodschap van genade in het evangelie van de Heere Jezus Christus in uw leven die vruchten draagt. Dat u hem nodig krijgt. Dat u het niet meer buiten hem kunt en durft stellen. Dat uw hart naar hem uitgaat. Dat is toch zo bij een ontdekte ziel? En dan kan die ontdekte ziel op allerlei verkeerde plaatsen nog gaan zoeken. Dan kan hij in zijn blindheid en in zijn duisternis nog zoeken op plaatsen waar hij die zaligmaker niet kan vinden. Maar hij is op zoek. Hij is op zoek. David heeft misschien ook wel op 20 verkeerde plaatsen gezocht naar die vergeten ark. Totdat hij hem eindelijk vond. In het bosrijk veld van Kiriat. In de velden van Jaar. De tijding gehoord. Draagt dat in uw levende vrucht. En u zoeken. Met ingespannen krachten. Door dat woord in beweging gezet. Dan komen er gebeden. Dan komen er oefeningen. Dan komen er werkzaamheden. Dan komen er worstelingen. Dan komt er de begeerte in de ziel om hem te mogen ontmoeten. Om Christus te mogen kennen. Om iets van de kracht van zijn verzoenend bloed te mogen ervaren. Als je dan in de ontdekking aan je schuld loopt. En dan onder het gewicht van de ongerechtigheden verkeert. En dan gaat beseffen dat er dood en verderf is en dat God het recht heeft om te toornen tegen een overtreder en schender van zijn wet. En als daar dan tegenover komt te staan die blijde boodschap die we mogen horen dat Christus verzoening gevonden heeft. Ach, dan kan het niet anders, dan lokt dat zo'n mens uit en dan drijft dat zo'n ziel uit naar de troon der genade. Om bij de Heere hulp en uitkomst en barmhartigheid te zoeken. Om het daar te verkrijgen. Dan is er onrust in de ziel. En dan kunnen we niet meer rusten in dit of in dat. Dan kunnen we niet meer tevreden zijn met ik geloof toch. En dan hebben we niet genoeg aan de bevoorrechte positie die God ons van onze kindse dagen af gegeven heeft. Maar dan zullen we hem persoonlijk moeten leren kennen. Dan zullen we hem moeten vinden waar ons hart naar uitgaat. Hem moeten vinden die ons door de prediking van het woord, toegepast door de Heilige Geest, al dierbaarder en al noodzakelijker geworden is. Als we onze armoede gaan inleven, dan zullen we zijn rijkdom moeten leren kennen. Als we onze schuld gaan verstaan, dan zullen we zijn vrijsprekend woord moeten horen. En dan zullen we hem persoonlijk tot ons deel moeten hebben. En dat vooral, mijn gemeente, dat zou mij te ver voeren, maar mediteer u daar zelf maar even over. En misschien dat we er dan vanavond nog wat op terug kunnen komen. Vooral als wij nog even letten op wat er in die ark lag. Die wet en dat manna en die staf van Aaron die gebloeid had. En die wet, dat is de in Christus vervulde wet. Hebben u het zo wel eens nodig gekregen? En dat manna, dat is het hemelse voedsel waar een hongerige ziel door gespijzigd wordt. Hebt u dat al eens leren begeren, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Die ark, of die staf van Aaron die gebloeid had, het symbool van de levenskracht die God openbaart midden in onze dood en in onze ellende. Zijn dat de dingen die u nodig kreeg, waar uw ziel naar haakt? Is er die honger naar dat brood des levens en die begeerte naar de kracht Gods? Die te midden van uw dood staat, de kracht der zonde breken kan. En dat is allemaal in die ark. Dat is allemaal in die Christus, die ons in het woord verkondigd wordt en die ons in het sacrament gepresenteerd wordt. Maar dan moeten we hem zoeken. En dan zal ons leven een zoekend leven zijn. En dan zal dat zoeken, en dan kom ik weer terug bij wat er dan duidelijk staat in de tekst, dan zal dat zoeken ook vinden worden. Het gebeurt in Davids geval, waar hij gezocht heeft en waar hij overal heen zijn gezanten gezonden heeft om te kijken of de ark hier of daar of daar of daar was. Uiteindelijk, we vonden haar in de velden van Jaar. Daar stond ze, in het huis van Abinadab. Nou, had David die ark daar nou verwacht? Nee. in een onaanzienlijk plaatsje, in een eenzaam plaatsje, daar verwacht niemand de ark. Maar zo gaat het vaak. De Heere laat zichzelf vinden daar waar we misschien niet eens verwachten te vinden. Dat is ook tot beschaming, want wij denken wel eens dat het zus moet gaan en dat het zo moet gaan en dat het zo zal gaan ook. En dan verwachten we het van die bepaalde dominee of dan verwachten we het van dit of dat bepaalde boek in ons leven. Maar de Heere laat tot ons daar en bij hem niet vinden op een heel andere plaats. In ieder geval is dit zeker, hij laat ons zichzelf vinden op plaatsen waar de wereld geen achting voor heeft. In Kiriat Jearim, nou wie rekende daar nou mee? In de onaanzienlijke herberg, daar in de kribben, in de voederbak voor de beesten. Daar vinden de herders zijn. In dat simpele huis in Bethlehem. Daar vinden de wijzen hem. En daardoor moeten zij er gelijk in zichzelf aan. Ja. En moeten ze alles wat zij gedacht hebben en wat zij gemeend hebben en wat zij zich voorgesteld hadden, allemaal kwijtraken. De ster wijst de weg. Gods woord wijst de weg. Waar verwachten wij hem te vinden? Daar waar God hem heeft opgeborgen, mag ik het zo zeggen. En waar heeft God de Christus opgeborgen? In zijn eigen inzettingen. In zijn eigen inzettingen. En dat zijn geen middelen, dat zijn geen dingen waar de wereld achting voor heeft. En waar we het als natuurlijke mensen bij zouden zoeken. Maar Christus is in dat verachte Kiriat Jearim in de dwaasheid der prediking. Want daardoor behaagt het God zalig te maken die geloof. En Christus wil zich laten vinden in die eenvoudige maaltijd die in het midden van zijn gemeente wordt aangericht en die het heilig avondmaal heet. In de weg van zijn inzettingen laat Christus zichzelf door een zoekende ziel vinden. Want het heeft God behaagd die middelen uit te kiezen. En daarom, gemeente, daar zullen we terecht moeten komen. Daar wijst Gods vinger naar. Zijn eigen woord. Zijn eigen sacrament. Begeert u hem te vinden? Hij is te vinden in de weg van zijn inzettingen. Begeert u hem te kennen? Ga niet buiten de weg die God u dan wijst. En wat ligt er dan een rijkdom in dat vinden? Dan moet u zich indenken. Ze hebben ervan gehoord. Toen kwam de begeerte in hun ziel. Och, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. De honger, de dorst, het verlangen. En dan wordt het vinden. Kunt u zich dat in uw eigen leven voorstellen? Hongerig gemaakt, begeerig gemaakt, een ziel in beweging gezet door het woord des Heren? Kunt u er niet meer buiten? Hebt u de nood verstaan? Hebt u gezien, er is alleen maar redding en alleen maar zaligheid als ik in hem gevonden mag worden en als ik hem tot mijn deel heb? En dan zoeken en vaak een verkeerd zoeken en vaak een zoeken op verkeerde plaatsen. En vaak een zoeker uit verkeerde motieven. Och, wie kent zijn hart en wie doorgrondt zijn hart. En wie kent zijn afdwalingen ook in deze. Maar toch, ondanks dat alles en ondanks de teleurstellingen en ondanks de momenten van moedeloosheid, is er opnieuw de aansporing uit het woord, waardoor het zoeken vernieuwd wordt en waardoor we opnieuw gaan en vluchten tot hem en het de Heere bekendmaken. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Wiens leven, wiens zieletoestand teken ik hiermee? En als hij zich dan laat vinden in zijn woord, Als we hem dan tegenkomen in de schriften. Als hij zichzelf dan een gestalte geeft in de schriften, zodat we hem mogen gaan aanschouwen. Als dan dat woord dat van hem spreekt gouden glans krijgt. En als de Heere dat dan gaat toe-eigenen aan het hart. En als het dan zichtbaar wordt voor het geloofsoog in het gebroken brood en in de vergoten wijn. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als hij zichzelf dan bekend maakt als die schulduitdelger. Als die zondevernieler. Als die redder van het verloren leven. Als die zaligmaker die uit eeuwige ontferming met zo een als ik ben te doen wil hebben. En die nu zijn brood en zijn wijn geeft tot versterking van dat in mijzelf zo zwakke en ellendige geloof. Als hij zich zo laat vinden en als hij zo de kracht van zijn genade doet ondervinden. En als hij zo iets van de verzoenende kracht van zijn bloed doet kennen tot afwassing van mijn zonde. En als hij zichzelf zo presenteert als dat zoenmiddel waardoor ik voor Gods aangezicht weer kan verschijnen. Zonder dat de heiligheid Gods mij moet verdoemen en de rechtvaardigheid Gods mij moet verteren. Als ik in hem mag aanschouwen de vervulling van de door mij gebroken wet die door hem gehouden is. En als ik aan hem in hem mag gaan aanschouwen dat hemelse brood tot verzadiging van mijn hongerige ziel. En als ik in hem mag aanschouwen die levendmakende kracht waardoor de kracht der zonde in mijn bestaan gebroken wordt. We hebben hem, we hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Het klinkt als een jubel uit de mond van deze dichter. Die daarin probeert te vertolken de vreugde in Davids hart. Toen hij die zoekgeraakte ark vond. En toen hij de heerlijkheid van Gods genade en ontferming mocht aanschouwen. Tot vreugde van zijn ziel. Geen wonder dan ook, gemeente. En nu moeten we kort zijn. Dat in het volgende vers tot uitdrukking gebracht wordt. Wat het vinden van die zaligmaker voor uitwerking heeft in Davids leven. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Als die weet dat die daar is. In het huis van Abinadab. Die ark. Als hij weet dat die ark daar staat, het teken van Gods presentie. Ja, het was zomaar een huis, een boerderij, misschien een schuur, wie zal het zeggen. Maar het was toch, omdat die ark er was, al was nog zo nederig, het was toch Gods woning. Als hij hoort dat die ark daar is, dan kan hij er niet meer bij wegblijven. Dan is het zijn begeerte niet alleen, maar ook zijn vaste voornemen. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Want daar waar hij hem vinden kan, daar moet hij zijn. Als hij nu niet gaat, wanneer zal hij hem dan vinden? En als hij hier niet binnengaat, wanneer zal hij hem dan vinden? En niet alleen ingaan wil David, maar ook nederbuigen. In diep ontzag. Nederbuigen. Aan de voetbank van zijn voeten. Want daar is de hoge God. Er is de heilige majesteit, hij die tussen de cherubs woont. En dan stelt David het zo voor dat dat verzoendeksel als het ware de voetbank van zijn voeten is. Waar de grote koning, waar de voeten van de grote koning op rusten. Groot is God in majesteit, de heilige in het midden van zijn volk. Want nu daar begeert David te zijn, daar begeert hij de Heere te ontmoeten. Daar begeert hij bij de Heere te wonen, om door hem onderwezen te worden. Om dat geheim van de verzoening, van de zaligheid, van de vergeving te leren verstaan. En vooral, David wil zich daar neerbuigen in aanbidding. Omdat God het waard is om aangebeden te worden. Als God, als koning en vooral God is het waard om aangebeden te worden.
Zegt uw ziel dat ook niet? God is het waard om aangebeden te worden als verlosser. Alleen al vanwege het feit dat hij een weg geopend heeft. Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan, zo vraagt het hart. Dat ontdekt aan eigen schuld. Geen verlossing meer bij zichzelf kan zoeken en vinden. Is er nog een middel? En dan zegt het woord ja. En niet alleen een middel, er is een middelaar. Er is Gods eigen Zoon die tot de troon de weg ons weer ontsloten heeft. En wie daar een indruk van krijgt, die gaat het David nazeggen. Wij zullen in zijn woningen ingaan. En we zullen ons nederbuigen in aanbidding voor zijn zondaarsliefde, voor zijn gadeloze ontferming, voor dat wonder dat hij een weg geopend heeft waar geen weg was, voor dat wonder dat hij zijn Zoon gegeven heeft als een middelaar en offer voor onze zonde, om zo te aanbidden. Kijk, als je zo onder het woord mag zitten, als je zo de Christus in de weg van Gods getuigenissen en inzettingen mag ontmoeten, dan wordt de kerkdienst een plaats van aanbidding. En als je zo het sacrament mag begeren en gebruiken, dan wordt de tafel een plaats der aanbidding. Als we zien mogen en met vrucht voor eigen hart er ook iets van genieten en beleven mogen. God heeft gedachten des vredes gedacht over al bedervers. God heeft zijn Zoon gezonden, opdat doemschuldigen verlost kunnen worden. Christus heeft zijn bloed gestort, opdat schuldenaars die tot in eeuwigheid zouden moeten omkomen onder de toorn Gods, tot God genomen zouden kunnen worden, om nooit meer van hem verlaten te worden. Al die dingen brengen dan in de ziel teweeg de hartelijke begeerte om zich voor de Heere neer te buigen in waarachtige verootmoediging en in diepe eerbied. We zullen in zijn woningen ingaan en ons nederbuigen aan de voetbank van zijn voeten. Denkt u dan ook niet dat als er zulk een eerbied is en zulk een heilig ontzag en zulk een ware verootmoediging en zulk een hartelijke liefde tot God, denkt u dan niet dat dat ook openbaar zal komen in de manier waarop David die woning binnentreedt? Denkt u dan ook niet dat dat openbaar zal komen in de kleding die David aan heeft als hij in die woning binnentreedt? Dan past niet elk kledingstuk en dan past zeker niet elke houding. Ook niet ten aanzien van de avondmaalsviering, gemeente, dan zal dat ook in het uiterlijke uit moeten komen. Hoe we innerlijk gesteld zijn en hoe onze innerlijke begeerte is naar de Heere en naar zijn genade. Eerbied, ootmoed, daar zullen we dan mee bekleed zijn. Maar ook met dankbaarheid en met verwondering, want wat is God? Onuitsprekelijk goed. En wat is Christus onzegbaar genadig. Dat hij zulke mensen, en dan is er van David toch, als je op hem ziet, niet veel goeds te zeggen. Maar dat er nou toch voor zulke mensen aan de voetbank van zijn voeten een plaats is waar ze zich mogen nederbuigen. Dat er aan die tafel een plaats is waarin zichzelf onwaardige gasten toch mogen komen. Amen. We zingen Psalm 26, het 8e vers.
Heere, wij willen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht buigen. Uw naam erkennend voor wat u ons gegeven hebt, ook in deze morgen. Nu we samen mochten luisteren naar het woord dat gij ons geeft. Ja, Heere, we hebben het weer gehoord. En weer is het ons verkondigd, dat blij gerucht der ark, die blijde boodschap van Jezus Christus en zijn verzoeningsarbeid. O, laat dat woord niet ledig tot u wederkeren, Heere. Laat het niet afstuiten op harde en ongevoelige en gesloten harten. En van nature zal dat inderdaad ons beeld zijn, Heere, en dan kunnen we het horen, maar dan leggen we dat woord naast ons neer. En dan stellen we er eigenlijk geen prijs op, omdat we de waarde ervan niet zien. We kennen onze nood immers ook niet. Maar o God, wij bidden van u, maak dat eens anders. Laat ons toch niet voortleven in onze blindheid, in onze duisternis. Laat ons toch niet voortleven aan dat woord van uw genade voorbij leven. Maar geef, o God, dat dat woord van u nog vrucht mag dragen. En dat als het gezegd wordt dat buiten Jezus geen leven is, dat dat toch eens indruk mag maken in onze zielen en bij ons mag blijven. O Heere, wij bidden van u dat gij uw woord zegenen wilt. Bijzonder ook voor hen die naar u zoeken telkens stond. Heere, wij smeken u dat gij hen die het gehoord hebben en in wier leven het deze vrucht heeft gekregen, dat ze nu zijn gaan zoeken. Omdat ze waarde hebben gehoord, gezien in hem van wie ze hoorden. En in zijn werk waarvan ze hoorden. Dat ze zoeken, Heere, misschien op verkeerde plaatsen nog. Misschien op een verkeerde wijze nog. Maar dat er toch in hun leven kwam die begeerte, die bede, och dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Schenk gij verhoring op die bede, schenk gij door uw geest dat zoeken vinden mag worden, Heere, in de weg van uw inzettingen. En wilt gij zo het sacrament dat, als gij het ons geven wilt, volgende week in het midden der gemeente bediend zal worden, dat dat sacrament als het ware een aantrekkingskracht mag krijgen voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat de Christus die in het sacrament betekend wordt, als het ware trekken mag met onweerstaanbare krachten allen wier hart naar u in oprechtheid uitgaat en die op u hopen. Maar Heere, laten diegenen die aan uiterlijke dingen genoeg hebben en die met een geloof van eigen maaksel tevreden zijn, ook al beseffen ze dat zelf niet, want het trieste daarvan is dat we denken dat het wel goed zit en menen dat het in orde is, terwijl juist gij alleen weet dat dat geloof geen werk van uw geest is. Wilt gij zulken ontdekken, Heere, aan het gevaar dat ze lopen en aan de nood waarin ze nog steeds verkeren, opdat werkelijk gezocht mag worden, gezocht totdat we vinden, Heere, in de weg van uw getuigenissen, de Christus der Schriften. Laat zo uw woord vrucht mogen dragen in het midden der gemeente en ons werkzaamheden mogen geven, opdat uw naam ook in deze voorbereidingsweek geëerd mag worden. Ja, opdat uw troon veel bezocht mag worden. Opdat we er veel vertoeven mogen, Heere, om door u geholpen te worden. En om van uw genade en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.